zal zeggen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Kom gemeente hier in de kerk met ons vergaderd en ook thuis bij ons ingeschakeld, laten wij zingen uit Psalm 48, het vierde vers. Psalm 48, vers 4. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in antwoord op onze belijdenis zingen we uit Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te zaam. Psalm 67, vers 2, na de belijdenis van ons geloof. Spreken ieder van u in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij de Heere zoeken in gebed en bidden om de opening van zijn woord en het licht van de Heilige Geest. Trouwe Heere, wij zoeken deze avond uw aangezicht. Nu we zijn samengekomen rondom uw woord. Samen als gemeente, of we nu hier zitten of thuis hebben ingeschakeld en de dienst meemaken op afstand. Of misschien wel vanaf een ziekbed. De dienst volgen. Meezingen. Meebidden. En ook luisteren naar wat u te zeggen heeft. Heere, u heeft onze lofzang gehoord. En u heeft ook onze belijdenis gehoord die we zojuist uitspraken. Heere, u weet wanneer wij dat al jubelend en huppelend van zielenvreugd konden belijden, ik geloof. U weet ervan, wanneer wij met volle overtuiging het mogen belijden, ik geloof. En u weet ook van ons af, wanneer wij tegen de klippen op geloven, ons vastklampen aan u en uw woord. En u heeft het ook gehoord als iemand van ons het maar kon fluisteren. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar u weet ook, als het in ons hart leeft, ik geloof het wel. Heere, het is een wonder wanneer wij geloven tot geloof zijn gebracht. Want ook geloof is een gave van u. We belijden u aan het begin van deze dienst dat als het aan ons lag, wij helemaal niet zouden geloven. Dat we alleen maar in onszelf zouden geloven en alleen maar op onszelf zouden vertrouwen of op een ander en bedrogen uitkomen. Heere, wat bent u goed dat u zelf geloof geeft, dat u zelf licht geeft in donkere harten, donkere levens. In de levens van mensen die zelf de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En tegelijkertijd, Heere, bidden we u om licht. Licht van uw geest. Mag dat licht vallen op uw woord vanavond. Opnieuw. Heere, wil ook uw woord opnieuw tot ons richten. En wil het laten doordringen tot onze harten. Heere, spreek, want uw gemeente hoort. Heere, wij belijden u dat wij wankelen en dat wij kunnen vallen in zonde. Dat wij niet trouw zijn van onszelf. Maar hoe heerlijk is het om te weten dat u trouw bent. En dat u niet laat varen, niet loslaat, de werken van uw handen. Heere God, zijn wij niet het werk van uw handen? Is deze gemeente niet uw gemeente? En zo komen we tot u, pleitend, op uw trouw, uw genade, uw zondaarsliefde. Mag die ook vanavond blijken? Mogen wij dat ervaren? Mogen wij spreken en belijden bij bevinding? Heere, geef dat wij zullen luisteren naar u. Zet ons maar stil. Maak ons stil voor u. En wat kan het stormen in ons hart en ons leven? En wat kunnen we druk zijn met zoveel dingen? Mogen wij vanavond op adem komen, aan uw voeten, in uw huis. U weet hoe we zijn gekomen. U weet wat er leeft in ons hart en wat er omgaat in onze gedachten. U weet ook van ons leven van de achterliggende week en van onze plannen voor de komende week. Heere, trek ons tot u met koorden van liefde. Mag ook deze dienst bediening der verzoening zijn, dat u zelf overkomt, dat u zelf werkt met woord en geest, dat u krachtig spreekt en dat u doorgaat met uw vergaderend werk, dat u mensen tot u trekt, inwint voor uw liefde, in uw dienst. Heere, we zijn verlegen om uw Heilige Geest. Onthoud ons uw geest niet. En nu is dit huis van gebed niet helemaal vol, vanwege alle beperkingen waar we nog mee te maken hebben. Maar mag het huis vol zijn van uw geest. Heere, doorwaai uw hof en werk en woon krachtig in ons midden. Heere, geef de woorden op de lippen en de zaken in het hart. En geef een ieder die een taak heeft in deze dienst wat nodig is. In het voorgaan, in het verkondigen van uw woord, maar ook in het begeleiden van de lofzang. Wil ook het voorbereidend werk van de kosters zegenen. Mag al dat werk dat op de voorgrond of achtergrond plaatsvindt, strekken tot uw eer. Ja, Heere, doordring ons ervan dat het in de kerk gaat bovenal om u. Uw eer, uw lof, uw koninkrijk. En dat we met dankbaarheid onze plek innemen. En dat we die lof op de lippen nemen. En dat we ons aansluiten bij die volken waarover wij zongen. U altezaam loven. Zich verblijden in u. Met de kerk van alle tijden en plaatsen. Heere, wees met ons. Mogen wij een ongestoorde dienst hebben. En wil uw koninkrijk bouwen. Ook in ons midden. Ook vanavond. Wij bidden u dit om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanavond uit de brief aan de Filippenzen en lezen dan een deel van hoofdstuk 3. Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 16. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden wordt, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovele dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch, daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Ik heb voor u namens het bestuur de volgende afkondigingen. De diensten van zondag 30 januari worden in de morgen geleid door dominee J. Blom uit Ridderkerk en de avonddienst wordt geleid door dominee Van Leeuwen uit Valburg. De collecten zijn vandaag in de eerste plaats voor het kerkblad en in de tweede collecte wordt uw gave gevraagd voor evangelisatie. U kunt uw gave in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Van harte bij u aanbevolen. Zingen wij nu voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 32, de versen 4 en 6. Gij zijt mij Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En ook vers 6 van Psalm 32. Jongens en meisjes, ik wil vanavond met jullie beginnen. En ik wil met jullie een verhaal delen dat heel goed past bij het Bijbelgedeelte dat we vanavond lazen. Dat is een verhaal over een mijnwerker waarover ik lang geleden hoorde. Die hard moest werken, een hard leven had. En dag in dag uit werkte in een kolenmijn, diep onder de grond. En deze man had een harde baas, die hem zo hard als maar kon liet werken. En nu was in dat land een koning die geliefd was bij het hele volk. En die koning kwam zo nu en dan op bezoek. En die slechte, harde baas zei tegen de mijnwerker: als je nu nog harder werkt, dan geef ik je kleren, dan verdien je kleren waarmee je de koning kunt ontmoeten wanneer de koning op bezoek komt. En dat deed die mijnwerker. Hij ging aan het werk als het nog donker was en kwam thuis als het alweer donker was. Maar door dat duister zag hij niet dat zijn baas hem bedroog. Die baas gaf hem niet mooie kleren, maar gaf hem oude lompen, smerige vodden. De gaten zaten erin. En dat was toen nog niet in de mode. En op een goede dag kwam een heraut van de koning. De koning komt! En deze mijnwerker sprong op van vreugde. Nu kan ik de koning ontmoeten. Maar die heraut zei tegen hem: jij kunt de koning niet ontmoeten. Kijk eens hoe je eruit ziet. Kijk eens naar de plunje die je aan hebt. Zo kun jij niet voor de koning verschijnen. En in dat daglicht dat opeens viel op die plunje van deze mijnwerker, zag hij het nu zelf. Ik ben bedrogen, ik ben misleid, ik kan de koning niet ontmoeten. Maar de heraut zei nog meer. De heraut zei: ik ben niet alleen gekomen om de mensen te vertellen dat de koning komt. Ik heb ook kleren meegebracht, in alle maten. Kleren gemaakt in het paleis van de koning, onder zijn toezicht. En die kleding, die gewaden, die mag ik zomaar uitdelen. Ik geef het weg. En dit verhaal past heel goed bij het tekstgedeelte dat we lazen. Want dit is ook wat Paulus had meegemaakt. Paulus had ook een harde baas. De wet, en die liet hem werken nog harder dan hij kon. En die wet, die beloofde hem ook een gewaad waarmee hij de koning der koningen kon ontmoeten. En al dat werken leverde Paulus niets op, dan alleen maar oude vodden. En op een dag kwam er ook licht op het leven van Paulus. Een licht dat hem omscheen, lezen we in Handelingen. Toen de Heer Jezus hem staande hield: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En in dat licht dat de Heer Jezus zelf gaf op zijn leven, zag Paulus het opeens. Al mijn werken, al mijn verdienen heeft me alleen maar een oude plunje opgeleverd. En Paulus begreep wat Jesaja al lang daarvoor had geschreven. Zelfs onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, een bezoedeld kleed. Kleden die je het liefst zo snel mogelijk weggooit. En toen wist Paulus ook niet hoe snel hij zich moest omkleden, die oude vodden uitdoen. Want hij had gezien dat hij een ander kleed nodig had, de gerechtigheid van Christus. Dat gewaad dat de Heere schenkt. Winst werd verlies. Gemeente, de Heere zegt niet: werk maar zo hard je kunt en hoop dan maar dat het goed komt. Dat zou hopeloos zijn. Maar ook vanavond, ook in Haastrecht, zegt de Heere tegen een ieder die het horen wil: zie mijn zoon. De gerechtigheid van mijn zoon heb je nodig. Dat kleed heb je nodig. Je moet je omkleden. Die oude plunje van je eigen gerechtigheid, wat je zelf hebt verdiend, moet uit. En je moet de gerechtigheid hebben die ik schenk, die ik weggeef. Stop met het opbouwen, met het optellen, met het maken van winst. Stop met het verdienen van je zaligheid. Het is al verdiend. En er is al betaald tot de laatste penning. En het wordt uit genade uitgedeeld. Het wordt weggeschonken. Wij zullen vanavond in het bijzonder bij de verzen 7 tot en met 10 stilstaan. En wij schrijven als thema onder onze tekst de winst- en verliesrekening van een christen. De winst- en verliesrekening van een christen. En dan komt uit onze tekst als het ware naar voren dat Paulus 3 aspecten ons wil leren. Dan zien we in de eerste plaats dat het Paulus gaat om het gevonden worden in Christus. Dat lezen we in vers 9. In hem gevonden worden. In Christus gevonden. En het tweede waar hij ons op wijst is het kennen van Christus. Dat lezen we al in vers 8. De kennis van Christus Jezus. En ook in vers 10, opdat ik hem kenne. En het derde dat er ook bij hoort, is Christus gelijkvormig. En dat lezen we ook in vers 10. De gemeenschap zijns lijdens en zijn dood gelijkvormig wordende. De winst- en verliesrekening van een christen, in Christus gevonden. Christus kennen en Christus gelijkvormig. Paulus zat gevangen in Rome en hij was in afwachting van zijn proces. Een jaar of twee heeft hij daar gewoond en hij ontving bezoek van allerlei gemeenten die hij had gesticht. Van al die plaatsen in Klein-Azië waar hij het zaad van het evangelie had gestrooid en dat zaad was opgekomen. En zo komen er velen van die gemeenten hem bezoeken. Om onderwijs te ontvangen, een bemoediging of een vermaning te ontvangen, om brieven te brengen en te halen. En zo lezen we in hoofdstuk 4 van deze brief dat Epafroditus was gezonden door de gemeente in Filippi om een geschenk te brengen bij Paulus. En hij wordt teruggestuurd met een brief. En dat lezen we in hoofdstuk 2 vers 25. Filippi. Die gemeente in Macedonië. U weet wel, tijdens de tweede zendingsreis kreeg Paulus dat visioen van die Macedonische man. Kom over naar Macedonië en help ons. En zo werd Filippi de eerste stad in Europa waar het evangelie werd verkondigd. En niet zonder vrucht. Paulus heeft veel vrucht gezien op zijn arbeid in deze stad. Lydia werd in het hart geraakt. Er werd een boze geest uit dat meisje gedreven. Paulus werd met Silas in de gevangenis in de diepste kelder geworpen, waar ze zongen in de nacht. En die stokbewaarder, die cipier, kwam tot bekering na die aardbeving. Er was vrucht op de bediening van Paulus. Filippi was een Romeinse kolonie, een plaats waar gepensioneerde soldaten waren neergestreken. Het was een plek van luxe en comfort, welvaart. En er waren ook allerlei afgodentempels, maar geen synagogen. En dat is waarom de mensen zomaar samenkomen aan de oever van de rivier. En in deze brief moedigt Paulus de gemeente in Filippi aan om standvastig te zijn, om één te zijn in geloof. En ook spoort hij de mensen aan om zich te verblijden, om zich te verheugen in de Heere. Wij begonnen te lezen in het eerste vers, verblijd u in de Heere. En dat zegt hij maar liefst 15 keer in deze korte brief. Verheug je, verblijd je, niet in iets van jezelf, maar in de Heere. Maar hij waarschuwt ook. En dat zien we al in vers 2. Ziet op. En dat zou je ook kunnen vertalen met let op. Pas op. En dan spreekt hij over honden en kwade arbeiders. Valse leraren. Dat waren judaïsten. Mensen die uit het jodendom tot geloof waren gekomen, maar wet en evangelie met elkaar vermengden. Wat zeiden deze mensen? Ja, wij worden zalig door Christus. Maar, er moet ook nog iets bij. Je moet je ook houden aan de wet van Mozes, de ceremoniële wet. Ja, wij worden door genade zalig. Maar, er moet nog iets bij. Je moet er ook iets aan bijdragen. En ze gingen zo ver dat ze de mensen oplegden dat de mannen moesten worden besneden. Wet en evangelie werden vermengd, werden verward. En dat kwam toen voor. Maar dat kun je ook nu zomaar tegenkomen. En dan denk ik aan wetticisme. Waarvan de wet een blijde boodschap wordt gemaakt. Regel op regel, gebod op gebod. Het nastreven van het eeuwige leven door het streven naar onberispelijkheid. Aanvaardbaar worden voor de Heere. En het wetticisme maakt van de wet een vals evangelie. Dan is onze hoop en onze verwachting gesteld op de wet en het houden van de wet. Dat is niet een blijde boodschap. Maar er is ook een ander uiterste. Dat is op een dwangmatige manier spreken over aannemen en geloven. Dan is geloven een prestatie. Dan is geloven iets wat je moet doen. Wat je moet bereiken. Iets wat van jou afhangt. Dan wordt geloven een verdienste. En dan wordt er van het evangelie een wet gemaakt. Doe dat en u zult leven. Maar gemeente, geloof is niet een verdienste. Wij weten uit Efeze 2 dat zelfs geloof van de Heere komt. Uit genade zijt gezalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Ook het geloof ontvangen wij van de Heere. De Heere schenkt alles. Hij schenkt en wij ontvangen. En dan is het geloof, gemeente, niet meer dan die lege hand die je ophoudt naar de Heere. Die lege hand waar alles van mij is uitgeslagen. Waar ik alles van mezelf ben kwijtgeraakt. Al mijn prestaties. Alles wat ik heb bereikt. Alles wat ik dacht bij te dragen is uit die hand. En die lege hand is opgeheven naar de Heere. Dat is het geloof waar Paulus over spreekt. Dat is het geloof dat de Heere geeft. Wanneer wet en evangelie worden vermengd, wordt beide geweld aangedaan. En dat is waarom Paulus zo scherp reageert en zulke scherpe woorden schrijft. Heeft u gezien dat hij een woordspeling gebruikt? Hij heeft het over versnijding. Het uit elkaar snijden, het verminken van het evangelie, van de blijde boodschap. En zo is er een woordspeling tussen versnijding en besnijdenis. En hij zegt ook tegen de gemeente, wij zijn de besnijdenis. De besnijding, zoals het hier staat. En dan noemt hij 3 kenmerken van wie de ware kinderen van God zijn. Die God in de geest dienen, in vers 3. En in Christus Jezus roemen. En niet in het vlees vertrouwen. En dat is nu precies wat die judaïsten deden. Die roemden op hun afkomst. Die vertrouwden op het vlees. En vlees betekent hier niet de oude mens, de zondige natuur van de mens. Maar Paulus bedoelt hier onze afkomst, wat in het lichaam plaatsvindt. En dat was nu juist waar die judaïsten prat op gingen, opbouwden, op roemden. Zij hadden een zuivere afkomst. Zij hielden de ceremoniële wet en ze waren zelfs besneden. Maar Paulus heeft bij bevinding geleerd dat al dat werken en al dat roemen op iets van jezelf is als het schoonmaken van de buitenkant van een beker en niet de binnenkant. Hij heeft geleerd dat iedereen die roemt, die bouwt op eigen gerechtigheid, op eigen onberispelijkheid, zichzelf bedriegt, voor eeuwig bedriegt. Niet een onberispelijke man wordt gezaligd, maar een zondaar. En dat zijn wij allemaal. En het is in vers 4 alsof Paulus meegaat met die gedachte van die judaïsten. En hij zegt ook, als er iemand in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Als er iemand kan roemen, dan ik wel. En vervolgens gaat hij zijn prestaties opsommen. In vers 5, besneden op de 8e dag. Ik ben een verbondskind, zegt hij eigenlijk. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een ras echte Jood. Geen proseliet, niet iemand die van buiten het Jodendom later is toegetreden tot het geloof, tot de christelijke gemeente. Een Hebreër uit de Hebreeën, een zuiver voorgeslacht, van een goede familie, onberispelijk. Een Farizeër, hij had notabene aan de voeten van Gamaliel gezeten. En zijn ijver, die was zo groot dat hij zelfs de gemeente van Christus had vervolgd. Hij was, wat de wet betreft, onberispelijk. En hier horen we deze apostel zeggen, ik overtrof eigenlijk iedereen wat betreft mijn afkomst. Ik was ook een verbondskind en ik hield de wet, ik was onberispelijk. Wie zou hem dat kunnen nazeggen? Maar dan, in vers 7, komt er die kentering. Maar, hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Daar komt een kentering. In de versen 5 en 6 is het alsof hij voortdurend opstapelt wat hij had opgebouwd. Al zijn winsten noemt hij op en dat wordt nu opeens een verlies. Hij schrijft het af. Hij gebruikt handelstermen, winst en verlies. Jongens en meisjes, stel je voor dat je voor iets moois aan het sparen bent en je hebt de hele zomervakantie gewerkt en zo na de vakantie kijk je op het moment dat dat salaris is overgemaakt om te zien wat je nu op je rekening hebt staan. Je kijkt op die rekening en er staat inderdaad een bedrag. Maar tot je grote schrik staat er een min voor. Je dacht iets te hebben verdiend, iets te hebben opgebouwd en dat doel dat je voor ogen had is misschien wel heel dichtbij en dan opeens staat er een min voor. Dat is er wat er met Paulus gebeurde. Het was niet een nul, maar een min. Dat betekent dat je niet blut bent, maar failliet. In het voorgaande heeft Paulus als het ware opgestapeld al die dingen die in het vlees waren, al die dingen waarop hij kon roemen en ook had geroemd. En dat zou eigenlijk allemaal gaan om dat ene woordje, ik, ik, ik. Maar hij heeft het allemaal overboord mogen gooien, want hij heeft de uitnemendheid van de kennis van Christus gezien. Hij, het gaat om hem en hem alleen, zijn gerechtigheid. En in het Grieks staat het woord winst hier in het meervoud. Het is alsof hij zegt, ik heb de ene winst naar de andere geboekt. De ene winst naar de andere kon ik opstapelen, kon ik opschrijven. En dat is nu opeens, door het licht dat de Heere gaf over mijn leven, één grote verliespost geworden. En hij herhaalt tot 3 keer toe dat het schade is. Verlies zou je ook kunnen vertalen. En hij gebruikt ook het woord drek, iets wat honden uitwerpen of wat honden wordt toegeworpen. Te smerig om aan te raken. En zoals Paulus dacht te roemen, kunnen wij ook als kerkmensen zomaar roemen op wat wij hebben van onszelf. Onze doop, dat we een verbondskind zijn. Onze geloofsbelijdenis, ons vrome leven. Onberispelijk misschien wel. Onze kerkgang, onze ijver voor de Here en zijn dienst. Maar kennen wij zo'n keerpunt als Paulus had? Kennen wij dat moment in ons leven dat alles wat wij dachten op te stapelen een grote verliespost geworden is? Vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Paulus was het in een ander licht gaan zien. Om Christus wil. Al zijn vroegere winst is niets. Het is het tegenovergestelde van winst. Het is een verlies geworden. Vertrouwen wij nog op prestaties? Op onze winsten? Dat kan heel subtiel zijn. Maar hebben wij ook geleerd dat zelfs onze beste werken, het beste wat wij kunnen doen, denken en zeggen, ons nog niet waardig maakt om zalig te worden, om aangenomen te worden door de Here? Hij gebruikt het woord uitnemend, wat je ook zou kunnen vertalen met voortreffelijk. En dat woord wijst al op een vergelijking. Om dat woord echt te kunnen gebruiken, moet je beide kanten kennen. Moet je weten van dat eigen leven en die winsten die je had, je eigen gerechtigheid, het onberispelijk zijn, maar ook moet je kennen die uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Je moet beide kanten kennen. Paulus roemde op zijn afkomst, maar hij heeft die afkomst van Christus leren zien, de eeuwige Zoon van God, God uit God, licht uit licht. Ja, hij roemde wel op zijn ijver en zijn werken voor de Here, maar hij heeft nu de ijver van Christus leren zien. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Christus, die een leven zou leiden van dienen, om zijn leven te geven, af te leggen. Een leven van zondaarsliefde. Dat leven dat voortreffelijk was, onberispelijk, tot aan het kruis. En in vers 8 gebruikt Paulus weer hetzelfde werkwoord als in vers 7. Ik acht, wat ook kan betekenen ik beschouw. En dat is niet alleen op dat moment van zijn bekering, dat hier, wanneer hij dit schrijft, al 30 jaar geleden is. Maar voortdurend, ik acht. Waar in vers 7 nog de dingen die hij net had opgesomd overboord zijn gegaan en een verliespost geworden zijn, trekt hij hier een nog grotere cirkel, want hij spreekt in vers 8 over al die dingen. Alles. Alle dingen zijn schade. Vergeleken bij de kennis van Christus valt alles in het niet. Zijn afkomst, zijn ijver, zijn religiositeit, alles is overboord gegaan. En die kennis van Christus gaat samen met geloof en vertrouwen. Want hij noemt Christus mijn Here, een bezittelijk voornaamwoord. En wat mooi om ook te zien dat Paulus spreekt in verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomende tijd. In vers 7 zegt hij al schade geacht. En in vers 8 schade gerekend heb. Maar in vers 8 zegt hij tot twee keer toe ik acht. Dat is nu, dat is tegenwoordige tijd. Maar hij spreekt ook verlangend, in de wensende vorm, Christus mogen gewinnen, vers 8. En in vers 9, in hem gevonden worden. En in vers 10, opdat ik hem kenne en zijn dood gelijkvormig worden. Hij heeft het contrast leren zien tussen zijn eigen gerechtigheid, wat hij dacht te presteren en de rechtvaardigheid die uit God is. De rechtvaardigheid die de Heere schenkt. En Matthew Henry schrijft zo mooi bij deze tekst dat dat niet een wettische, maar een evangelische rechtvaardigheid is. Wat mooi. Geen wettische, maar een evangelische rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid bestaat hierin dat wij dan gevonden worden in hem, in Christus. En wat een mooi beeld is dat. Dat doet ons al denken aan die vrijstad uit het Oude Testament, wanneer de bloedwreker je op de hielen zat. Binnen de muren van de vrijstad was je veilig, geborgen. En denk ook aan de ark van Noach. Als je in de ark was, dan was je veilig. En zo is de vrijstad, maar ook de ark van Noach, een type, een beeld van de Heer Jezus. En de Heer Jezus sprak zelf die woorden: ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij. Dan worden wij gevonden in hem, omdat we gevonden zijn door hem. Want wij zijn van nature niet gevonden in Christus. De Puritijnen zeiden zo beeldend dat wij van nature hangen als het ware aan de riem, aan de gordel van Adam. Daar horen we bij. We zijn kinderen van Adam. En door dat wonder van genade worden we van die gordel van Adam aan de gordel, aan de riem van Christus gehangen. Dan hoor je bij Christus, dan behoor je hem toe, omdat hij je heeft gekocht. Ben jij gevonden in Christus? Dat is een vraag die wij voor onszelf, maar vooral tegenover de Heere, moeten beantwoorden. Het is van belang dat wij eerlijk zijn voor de Heere. Het is van belang dat wij leren dat alles van onszelf ons niet zalig kan maken. Met alles wat je dacht te hebben gepresteerd en al die winsten die je dacht te hebben, zullen je niet baten. Daar kom je mee om, daar kom je eeuwig mee om. Gooi het weg. Beschouw het niet als winst, beschouw het als schade, als verlies, vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. En rust niet voordat je hem kent. Zoals Paulus het met verlangen uitsprak, opdat ik hem kenne. Kende hij Christus niet? Zeker wel. Hij had de Heer Jezus notabene ontmoet daar op de weg naar Damascus. En in Romeinen 1 schrijft hij ook dat hij een dienstknecht is van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie. Maar wat hij bedoelt is het toenemen in de kennis, geloofsgemeenschap met Christus. Die kennis is voortreffelijk, is uitnemend, excellent. Hij heeft nooit genoeg van de kennis van Christus. Hij heeft nooit genoeg van die oceaan van Gods liefde en genade. Is dat ook ons verlangen om meer en meer van de Heer Jezus te weten, om hem meer en meer te leren kennen? En als we nu de afgelopen week zomaar als indicatie, als maatstaf zouden nemen voor dat verlangen, hoe sterk is dan ons verlangen om Christus te kennen? Want dit is de kern van het evangelie. Jezus Christus. Zijn uitnemendheid. Zijn gerechtigheid. En onze persoonlijke geloofskennis van hem. En als ik aan de jongens en meisjes zou vragen: ken je koning Willem-Alexander? Dan zal een ieder van jullie dat beamen. Ja, we kennen de koning. Maar wanneer mijn volgende vraag is: heb je de koning wel eens gesproken? Heb je hem wel eens ontmoet? Heb je met hem gegeten? Dan wordt het anders. En zo is het ook met de Heer Jezus. Het is een groot verschil of wij alleen maar over hem weten, of dat we hem persoonlijk kennen. Een bevindelijke kennis hebben van hem. Een zekere kennis die gepaard gaat met hoop en vertrouwen. Paulus spreekt ook over de kracht van zijn opstanding. Want door de opstanding van Christus is zijn kerk gerechtvaardigd voor God, staat in Romeinen 4. En in Romeinen 6 schrijft Paulus dat wij in de nieuwigheid des levens zullen wandelen. In de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Vernieuwing van het leven, de kracht van zijn opstanding, de overwinning op de dood, fysiek, geestelijk, maar ook de eeuwige dood. De kracht van zijn opstanding. Zonder de kennis van Christus, zonder de kennis van de kracht van zijn opstanding, verkeren wij in het grootst mogelijke gevaar. Johannes 3, vers 36 zegt dat wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, want de toorn van God blijft op hem. Blijft. Dat betekent dat wanneer je niet in Christus gelooft, wanneer je hem niet toebehoort, wanneer je hem niet dient, dan rust de toorn van God op je. En dan is het te vrezen dat een ieder die voortgaat op die weg eenmaal hem zal horen zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de ongerechtigheid werkt. In Christus gevonden worden en Christus kennen heeft een prijs. En die prijs is de gemeenschap van zijn lijden. Wij lijden met hem. En wij delen ook in de vrucht van dat lijden, de verlossing, de eeuwige verlossing. Maar ook lijden wij omwille van zijn naam. En dat heeft een prijs van zelfverloochening. Lijden. En misschien lijdt u wel. Misschien weet niemand van uw lijden af. En het zou zomaar kunnen dat iemand van ons zich voelt als een gebutste gelovige. Als een gekneusd riet en een rokende vlaswiek. Maar gemeente, we zijn niet gelijk aan hem ondanks ons lijden, maar in ons lijden worden we hem gelijkvormig. En wanneer wij zwak zijn, is hij sterk. Wanneer wij worden verdrukt, geeft hij troost en kracht. Hij vervult onze zwakheid met zijn kracht. En hij vervangt onze schaamte door moed. Hij geeft troost aan de ellendigen. Zijn dood. Ook dat noemt Paulus. Hij is de gekruisigde Zoon van God. En door zijn leven is door zijn dood is ons leven. En wij delen in de kracht van zijn opstanding ook doordat we bewaard worden voor zonde. Omdat de gekruisigde in ons leeft. En de dood van Christus, zijn kruisdood, was voor de Vader als een welriekend offer, oneindig aangenaam. En dat is een troost voor en ieder die hem toebehoort. De toren van God is gestild. De hitte van zijn gramschap is geblust. En door zijn verdiensten, door zijn offer, worden onze zonden in een oceaan van eeuwige vergetelheid geworpen. Want God vergeeft en vergeet. En dat is waarom wij die wonderlijke ruil mogen maken. Hij onze zonde en wij zijn gerechtigheid. En die prijs daarvoor was hoog. En Christus wilde die betalen. Zijn leven, zijn bloed. Paulus vervolgde zijn vijanden, maar Christus gaf zijn leven voor vijanden. Om ze te redden, om ze zalig te maken. Plaatsvervangend. Paulus zegt niet dat hij het op zak heeft. Want hij zegt al in vers 12, ik ben niet volmaakt, ik heb niet het einddoel bereikt, ik heb het ook nog niet gegrepen. Dat schrijft hij in vers 13. Maar ik ben door Christus gegrepen. Het komt van hem. En ik vergeet alles wat achter me is, schrijft hij in vers 14. Hij heeft zijn hart op Christus gezet. En hij is als een hardloper die zich haast naar het einddoel. gemeente. Wij worden niet in hem gevonden omdat wij zijn geboden onderhouden. Maar het is precies andersom. Wanneer we in Christus gevonden worden, gaan we ook zijn wet lief hebben en gaan we zijn geboden onderhouden. Dat is die nieuwe mens die opstaat in ons leven. En gelijkvormig worden aan Christus betekent dat we op hem gaan lijken. Dat wij goede vruchten voortbrengen. En door het voortbrengen van goede vruchten worden wij gelijkvormig aan hem. Dat gaat samen op. En wanneer we zomaar terugkijken op onze drie punten die Paulus ons leert, dan kun je denken aan het beeld van een boom. Maar het gevonden zijn in Christus is als de wortels van een boom. En het kennen van hem is die stam waardoor de sappen opkomen. En het gelijkvormig zijn, het gelijkvormig worden aan Christus is als de takken met de vruchten. En als we in hem gevonden worden, kan dat niet zonder vrucht blijven. En toch, gemeente, is het goed om te bedenken dat de wet voor Paulus niet heeft afgedaan. Maar de wet krijgt een andere betekenis. Die ga je lief hebben. Die wil je houden uit dankbaarheid, uit liefde voor de Heere. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik wil naar uw woord leven. Ik wil tot uw eer leven. En dat is een weg van strijd. Dat is een weg van heiligmaking. De Bijbel houdt ons niet wetteloosheid voor. En ook niet antinomianisme. Dat zegt dat de wet heeft afgedaan. Als u vanavond tijd heeft, moet u het einde van hoofdstuk 2 eens lezen. Dat is een aansporing tot een heilig leven. De versen 12 tot en met 18. En het laatste deel van hoofdstuk 3 is een waarschuwing tegen wetteloosheid. En zo zie je dat Paulus hier onze tekst inklemt tussen woorden die gaan over de wet van de Heere die heilzaam is. Wij gaan onze weg als een pelgrim. En wandelen op dat smalle pad van zelfverloochening, leven tot zijn eer. Ons kruis opnemen. Achter Christus aan. En het kostte hem alles om zijn kerk te verlossen. Wat kost het ons om hem te volgen? Gemeente, er zijn maar twee wegen. Er zijn ook maar twee bestemmingen. Eeuwige bestemmingen, de hemel en de hel. Er is niet een derde weg. Er is niet een derde bestemming. Ben je nog op de weg van verdienen? Ben je nog op de weg van winsten maken? Onberispelijk proberen te zijn? Jezelf aanvaardbaar maken voor de Heere? Dan komt ook vanavond in Heroud van de Koning tot je. Om het je toe te roepen. De Koning komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En met al die winsten van u of jou kun je hem niet ontmoeten. Met die plunje van je eigen gerechtigheid kun je niet voor hem bestaan. Je hebt een ander kleed nodig. Je hebt de gerechtigheid van Christus nodig. En net als die herauten uit dat verhaal, mogen de herauten van deze koning ook gewaden, kleding uitdelen. In elke maat is er in overvloed. Heb je je leven lang jezelf bezoedeld? Heb je je kleding op alle mogelijke manieren gescheurd en besmeurd? Heb je jarenlang in je plunje rondgelopen van eigen gerechtigheid of ongerechtigheid? Ik mag je de gerechtigheid van Christus aanbieden. Het wordt weggeschonken. En zo is ook deze dienst bediening der verzoening. Je hebt de gerechtigheid van Christus nodig. Doe die oude plunje van je eigen gerechtigheid dan uit. Vanavond. En doe de gerechtigheid van Christus aan. Dat voor jou en voor u geldt wat we lezen in Jesaja 61. Ik ben zeer verblijd in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Dan is het dat de Heere zelf het kleed van de gerechtigheid van zijn geliefde zoon bij je omdoet. Dan moet ik denken aan wat mijn vader vroeger bij me deed toen ik nog maar een klein jongetje was. En hij zijn jas bij mij aandeed. Die jas kwam tot op de grond. Je zag niets meer van mij dan alleen die jas. En zo is het met de gerechtigheid van Christus. Die gaat je om je heen en er is niets meer van je zonde en je zondige bestaan. Er is niets meer van die oude mens te zien. En wanneer de Heere op jou ziet of op u, dan ziet Hij niet meer die zondige mens, maar Hij ziet de gerechtigheid van zijn eigen zoon. Dat kleed wordt je omgedaan. Dat kleed wordt uitgereikt, uitgedeeld, weggeschonken. Ben je al failliet gegaan in je leven? Heb je al een verliespost leren schrijven op alles waar je op dacht te bouwen? Heb je die min in je leven al leren zien? En dat betekent niet dat dat net zo ging als bij Paulus. Op dat ene moment. Het kan ook zijn dat de Heer je het langzaam maar zeker laat zien. Hij leidt zijn kinderen allen op hun eigen weg. Maar dit is wat elk kind van God kent. Afschrijven van alles van mij. Mijn onberispelijkheid. Mijn goede werken. Mijn verdienen moet overboord. Dat heb ik leren afschrijven. Dat heb ik leren zien als één grote verliespost. En die uitnemendheid, die voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere. Dat kent een ieder die Hem toebehoort. Dan is dat verdienen van mij verleden tijd. Dan heb ik geleerd dat dat alleen maar verlies is. Maar ik heb ook dat verlangen gekregen om meer van Hem te weten. Hem meer en dieper te kennen. En ook meer op Hem te lijken. En zo is het vanavond, gemeente, een afsnijdende prediking. Dan moet ik in opdracht van mijn zender alles wat niet van Christus is, afsnijden. Alles wat niet van Christus is, daar kun je de eeuwigheid niet mee in. Dat zul je verliezen. Dat zal eenmaal een grote verliespost zijn. Ben je nog op die weg van verdienen, opbouwen, klimmen op die ladder, dan moet ik je de pas afsnijden. Je moet de gerechtigheid van Christus hebben. Laat je dan met Hem verzoenen, want Hij verwelkomt zondaars. Hoe bezoedeld ze ook zijn, hoe vuil hun leven ook is, hoe smerig en gescheurd hun klederen ook zijn, Hij verwelkomt ze. Komt naar mij toe, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Gemeente, aan ons ontbreekt alles, maar aan Hem ontbreekt niets. Hoe geweldig zal het zijn, hoe heerlijk zal het zijn dat allen die in Hem gevonden worden, allen die Hem kennen, hebben leren kennen, en allen die dat kennen in hun leven, dat ze gelijkvormig worden aan Hem, Hem eenmaal mogen zien, eenmaal dat bruiloftskleed mogen aantrekken, dat onbezoedeld zal zijn voor alle eeuwigheid. Dat bruiloftskleed, dat is gewassen in het bloed van Christus, rondom zijn troon, Hem de lof toezingen, gevonden in Hem, Hem kennen, Hem gelijkvormig, nu nog ten dele, maar dan volmaakt. Dat, gemeente, is eeuwige winst. Amen. Laten wij zingen in antwoord op de verkondiging uit Psalm 24, het derde vers. Die zal door 's Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Psalm 24, vers 3. laten wij danken en bidden. Trouwe Heere, wij danken U voor de verkondiging van Uw evangelie. Wij danken U voor het woord, het levende woord, Jezus Christus, onze Heere, onze zaligmaker. In U alleen is onze hoop, van U alleen is onze verwachting. En alleen door Uw gerechtigheid is er hoop op zaligheid. Hoop die niet wordt beschaamd, omdat U garant staat. Heren, we danken U dat we een ongestoorde dienst hadden en dat Uw woord klonk. En wij bidden U om vrucht van geloof en bekering. Wij bidden U dat wij dit woord mogen meedragen, de week in, de week door. Heere, geef ons blijdschap in het hart over wat U schenkt, die gerechtigheid die U weggeeft. Heere, leer ons wat het is om die winst- en verliesrekening op te maken in ons eigen leven. Heere, leer ons zien dat er voor alles van onszelf, al onze verdiensten, een min staat. Heere, leer ons zien dat we U nodig hebben en leer ons ook alleen U over te houden. Want als we U hebben, dan hebben we alles. Onze Heere Jezus Christus. Heere, wij belijden U dat het zo moeilijk kan zijn voor ons om van genade te leven. Dat het alles van U is en dat er van ons niets bij mag, niets bij hoeft, niets bij kan. Heere, wij belijden U dat verdienen ons in het bloed zit. Dat wij zo graag iets willen bijdragen. Dat wij zo graag een streepje voor hebben op een ander. En dat we zo graag onszelf als onberispelijk presenteren. Niet alleen naar de ander toe, maar ook tegenover U. Heere God, leer het ons af. Leer ons van genade alleen te leven. Mag Christus oneindig grote waarde voor ons hebben. Wij bidden U voor de gemeente, voor een ieder van ons, van jong tot oud. Wij bidden in het bijzonder voor hen die lijden, die zwak zijn, hun krachten voelen minderen. Wij bidden voor hen die eenzaam zijn, rouwdragend, die een lege plaats hebben in hun leven. Heere, wil troosten, wil moed geven, wil zicht geven op U, wil ons dragen. Wij bidden ook voor hen die zich onbegrepen voelen, die zich niet gezien voelen. Heere, wij bidden U ook in deze tijd van winter voor daklozen en verschoppelingen, die zelfs het meest basale moeten missen, een dak boven hun hoofd, en die zomaar ronddwalen en niet weten hoe de dag van morgen zal zijn en wat ze eten of drinken zullen. Heere, ontferm U. Wij bidden U voor de verschoppelingen, de zieken, en ook bidden we U voor de zorgsector die nog steeds al zo'n geruime tijd tot het uiterste toe wordt belast. Die mensen die al zo lang op hun tenen lopen, om voor anderen te zorgen die hulpbehoevend zijn. Heere, wij bidden U voor de mensen die over ons zijn gesteld. Het nieuwe kabinet dat is aangetreden. Geef die mensen wijsheid, moed, kracht. En geef vooral dat ze zich zullen laten gezeggen door U. En Heere, geef ook dat ze zorgvuldig zullen omgaan met de macht die hen is toebedeeld. Dat ze zullen regeren in de wetenschap, te regeren bij de gratie Gods. Heere, wij bidden U voor het bedrijfsleven waar veel stille armoede is, waar veel, vooral kleine ondernemers, het water aan de lippen staat. Heere, geef uitkomst. Maar geef bovenal een wederkeer tot U in ons land. Geef een opwekking. Buiten, maar ook in de kerk. Wij belijden u onze flauwheid. We belijden u dat de kerken kunnen verzanden in vervlakking of juist verstarring. Heere, zie ons niet aan in onszelf. Houd uw kerk dicht bij u en uw woord. Bouw en vermeerder uw kerken. Zegen ook alle bediening. Zegen de predikanten, kerkenraden. Zegen ook de broeders van ons bestuur. Heere, wij bidden om een zegen over het theologisch onderwijs. De studenten, de professoren. De oogst is groot, de arbeiders zijn weinig. Wij bidden u, de Heere van de oogst, dat u arbeiders uitstoot. Heere, wij bidden u voor onze gemeente in alle geledingen, al het werk dat wordt gedaan, ook in stilte. We leggen dat voor u neer, achtervolg het met uw zegen. Wij bidden u voor onze predikant, dominee Liefding. Geef hem wat nodig is. Wel met emeritaat, maar niet uitgediend. Omgord hem met kracht van boven. Mag hij de kracht naar het lichaam en ook de blijmoedigheid ontvangen om zijn arbeid te doen in ons midden. In het pastoraat, de catechese, de bediening van woord en sacrament. En mag hij zelf delen in wat hij uitdeelt. Met vreugde. Heren, wij bidden u om eenheid in ons land en onder onze bevolking. Waar wij zien dat er zoveel verwarring en verwijdering is. Waar de mensen elkaar niet meer willen verstaan. Waar mensen steeds kortere lontjes en langere tenen lijken te hebben. Heere, geef vrede en eenheid. Wij bidden u tenslotte om een vergeving over al het zondige van deze dag en deze dienst. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En schenk ons allen zijn gerechtigheid uit genade alleen. Amen. Wij zingen ten slotte van het gebed des Heren, de versen 1 en 8. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En ook vers 8 van het gebed des Heren. Thank you. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.